dan moet je dealen met, het is niet perfect, want het is niet altijd perfect of precies zoals je het zou willen. Maar het gaat zoveel meer, merk ik dan in dat proces, om de intentie en om het gevoel en om de emotie dan dat iets perfect is.
De Vuur en IJs podcast. Hallo en welkom bij de Vuur en IJs podcast. Vandaag mag ik in gesprek met Maud Willems. Ik ken Maud als een ontzettend positieve vrouw die vooral zang en muziek gebruikt om haar boodschap over te brengen. En we gaan het hebben over inclusiviteit, over alles mag meedoen. We hebben het over vuur, we hebben het over ijs. Het gaat over ruimte in mogen nemen en hoe een stem daarin kan helpen en dat het mooi is als je je stem kan vinden. Dus ik wens je heel veel plezier met luisteren naar deze podcast. De Vuur en IJs podcast. Dag Maud.
Hey Luc.
Fijn, fijn Maud dat ik jou in de podcast zie. En welkom ook aan alle luisteraars van onze podcast. Vandaag mag ik in gesprek met Maud. Maud ken ik eigenlijk helemaal niet zo goed, maar ik heb altijd gehad om haar te leren kennen. En ik heb de kans gemist toen ik ziek was op een dag dat we gingen samenwerken met haar.
En, dat klopt, ja.
Ja, dat was jammer.
Ja,
maar nu, eindelijk, na al die jaren, mag ik toch het gesprek aan met jou. Want ik vond het ontzettend leuk om jou in de podcast van Vuur en IJs te gast te hebben. Omdat ik vind dat jij een prachtig verhaal te vertellen hebt. En dat op een hele mooie eigen manier doet, ook met heel veel positiviteit. Dus daar wil ik graag met je over in gesprek. Je mag jezelf even introduceren, Maud.
Oké, nou dat is al spannend genoeg, toch? Hey, ja, Luc, hartstikke superleuk dat ik hier mag zijn in jouw podcast. Dat we samen even gaan kletsen met elkaar. Ja, heel leuk. Ik ben dus Maud. Ik ben Maud Willems moet ik natuurlijk zeggen. Even mijn achternaam erbij, dat maakt het compleet, denk ik.
Kunnen mensen je vinden?
Ja. Ik ben liedjesschrijver, dus ik maak liedjes van allerhande verhalen. Veelal doe ik dat op congressen of bijeenkomsten, of dat nu online is of live. Als liedjesschrijver heb ik ook voor mezelf heel veel liedjes geschreven over verschillende thema's, waaronder ook het thema inclusie, meedoen. Daarover heb ik ook wel heel veel blogs en verhalen geschreven, zelfs een kinderboek. Ik heb een zoon met een verstandelijke beperking voor wie meedoen eigenlijk een soort van ader is in zijn leven. Ja. Hij is gek op mensen, maar door zijn beperking is het soms ook gewoon wel net wat moeilijker. Je moet er net wat meer voor doen. Dus daar zit dat linkje. Ja.
Ja. Ja, dat vond ik ook heel erg passen bij de gedachte van vuur en ijs. En ik duik er gelijk in. We gaan elkaar lekker vragen
Doe
stellen.
Maar.
Wat jij wil weten over vuur en ijs en wat ik wil weten over wat jou doet. We gaan het ook over je nieuwe website hebben die je gisteren gelanceerd hebt, volgens mij. Die volledig over inclusie, over meedoen gaat. Hè?
Ja.
Want dat is wat me raakte in het inclusief verhaal. Is dat daar in de samenleving ook dat stukje vuur en ijs zit? Het vuur van de mensen die mee mogen doen, die makkelijk mee kunnen doen. En het ijs wat we voelen ten opzichte van de mensen die wat anders zijn en niet mee kunnen doen. En ik vind het soms verbazingwekkend hoe moeilijk we het als samenleving vinden om te gaan met dingen die anders zijn dan de norm die we blijkbaar met z'n allen gemaakt hebben. Mm. En daar raakt mij die inclusiviteit. Wat is jouw verhaal daarin?
Ja, ik denk dat ik snap al wat je bedoelt. Kijk, ik merk dat het voor mij is het echt een onderwerp dat elke dag opnieuw terugkomt. Ik zie aan mijn zoon dat hij is gek op mensen, gek op kinderen, gek op anderen ontmoeten, praten, kletsen. Zelfs met mensen die hij nog nooit ontmoet heeft of nog nooit gezien heeft. Als wij op de hei lopen, ik woon in Apeldoorn, of door het bos gaan, en dan lopen mensen met een camera, dan spreekt hij ze allemaal aan, want hij is gek op camera's. En hij krijgt het voor elkaar dat hij ook een foto mag maken. Maar er zijn ook mensen die dat natuurlijk niet willen. Maar door zijn ja, bijna natuurlijke charme en ongedwongenheid lukt het hem. En dat is natuurlijk een klein voorbeeldje van wat er elke dag speelt. Want hij wil spelen. Hij wil met andere kinderen spelen. Hij wil leren. Hij gaat hier naar de basisschool bij ons in de buurt. En gaat nu naar groep 7. Begeleiding lukt dat allemaal. Maar ik merk steeds meer hoe uitzonderlijk die situatie is. En hoe geweldig school en begeleiders dit allemaal doen. Maar ook ja, hoe uitzonderlijk is denk ik het goede woord. Want het is niet iets wat vanzelfsprekend is. Dat is het, denk ik.
Ja. Ja. Het is niet de norm. Hè? En je moet de mensen tegenkomen die dit willen, die hierin willen helpen natuurlijk. Hè? Maar prachtig hoe die natuurlijke onbevangenheid heeft om verbinding te willen zoeken met mensen en hem ook gewoon vindt. En zoals ik het vertaal, ook geen last heeft van alle sociale conventies en regeltjes die waarbij ons mee ontwikkeld hebben, hè, ingewikkeld hebben. Maar dat mag ik vast niet vragen. En ik ervaar het op straat.
Nee, hij kent geen gêne inderdaad. Hè? Zo ja. die onbevangenheid, ja. Dat is het goede woord, denk ik. Ja,
ja en dat ja. is ook iets heel kinderen eigen. Ik leef op blote voeten. Dus ik loop ook nu in dit weer gewoon in mijn korte broek, een t-shirtje en blote voeten op straat. En ik vind het fantastisch als kleine kinderen dan gewoon naar me wijzen en naar de papa. Papa, papa, die meneer heeft geen schoenen aan. Weet je? En dat mag nog en dat kan nog. En je hoort dan ook vaak al dat die laag erop gelegd wordt. Oh, dat mag je niet zeggen of niet vragen of niet zo hard. Weet je, dan denk ik van zo, dit is gewoon nieuwsgierigheid. Het is anders, het is interessant. Dat onderzoekende, dat raken we kwijt. Hè?
Ik denk ook juist die nieuwsgierigheid die er dan is, die zorgt juist vaak voor een open gesprek. En dat, dat gooit het open. Ja.
Ja. Ja, als je zelf open staat en die verbinding opzoekt, dan ga je hem ook vaak wel vinden, denk ik. En het lijkt net alsof dan het soms maar één van de twee hoeft te zijn, hè, als mensen elkaar tegenkomen, die even die gedachte doorbreekt en de angst loslaat dat je iets niet zou mogen zeggen of wat er allemaal zou kunnen gebeuren. En gewoon denkt van, hey, ik ben nieuwsgierig, ik wil jou leren kennen. En mag ik een foto maken met jouw camera?
Ja, leuk toch? Wie zegt nou geen ja?
Ja, dat... ja. Fantastisch.
Ja. Ja, die verbinding die zoekt hij. Ja. En waar het dan daar hè, in een ontspannen setting heel, vaak heel makkelijk gaat, ja, zijn er natuurlijk ook momenten waarop juist wel een soort van ondertiteling nodig is. Of een soort van vertaling. Of een veiligheid die door omgeving geboden moet worden om ervoor te zorgen dat... Ja, dat samen spelen, dat samen doen, echte inclusie mogelijk te maken. Je moet soms wel iets voor regelen. Ja,
ja en is jouw wens daarin dat hij, jouw zoon, maar ook alle andere kinderen die anders zijn of niet in het standaard patroontje passen... dat die gewoon echt altijd mee mogen doen. En dat die ook echt het gevoel hebben dat ze erbij horen. Dat ze waardevol zijn.
Ja, ik denk dat meedoen ook een groot begrip is. Ik herinner me dat wij een keer hier in ons dorp... Het was met Pasen, een soort van buurt-paasei-zoekachtige actie. In het bos waren allemaal nep-eieren verstopt en kinderen gingen die zoeken. En ondertussen speelde de plaatselijke harmonie. En zolang de muziek speelde, zolang mocht iedereen zoeken.
Ja.
En ik weet nog dat die meeging, ging in een optochtje naar dat bosveldje toe waar alles verstopt zou liggen. En ik herinner me dat Steve helemaal niet zocht. Hij zag helemaal niet die eieren liggen in het gras. Hij had helemaal niet de behoefte om tussen struiken te gaan banjeren. Want hij staat natuurlijk een beetje in disbalans. Het is geen stevige, zeker in die tijd, ik denk dat hij een jaar of 6 was. Kijk, hij kon pas staan toen hij een jaar of 3,5 was. Toen begon dat lopen pas. Dus om nu in een bosje te gaan zoeken, dat ging zo tegen zijn natuur in. En het enige wat hij deed, was bij die harmonie staan, kijken, met zijn oren dicht. Zo stond hij ervoor. En ik weet nog dat iemand anders tegen mij zei, een andere moeder zei, nou, hier heeft hij toch helemaal niks aan? Dit is toch helemaal... En ik wist op dat moment, was ik nog zo in de, van ja, weet ik veel, en wat moet ik hier nu op zeggen? En later dacht ik echt, maar dit was zijn manier van meedoen. Dit was het voor hem. Hij heeft genoten van die muziek. Door die handen op zijn oren kon hij bepalen wat hij binnen zou laten komen en wat niet. Die harmonie heeft van hem genoten. Want die hadden een fantastisch aandachtig publiek. Dus ik denk nu, achteraf dacht ik, hij heeft wel mee. Ja, niet aan die eieren zoeken. Maar hij was volledig onderdeel van die activiteit. Dus ik denk dat meedoen ook een groot begrip is. En soms niet eens zit in het wat wij soms met z'n allen bedenken. Zoals het hoort te gaan. Of zoals het zou moeten. Ja,
niet meedoen in de traditionele zin van je moet hetzelfde doen als de rest.
Juist, ja.
Maar aanwezig zijn en het gevoel hebben dat je erbij hoort. En kijk, in heel veel settings, ook van binnen. Iedereen die heeft zijn eigen rol of zijn eigen plekje in processen die met groepen spelen. En in jezelf heeft iedere emotie natuurlijk ook zijn eigen rol. Hè? Dat alles mag er zijn. En dat vind ik ook wel het mooie eraan. Dat hij gewoon op zijn eigen manier gewoon meedoet. En dat soms niet beantwoordt aan wat de norm of we met z'n allen denken van hé, maar deze activiteit is bedoeld om. Dat voor hem misschien gewoon heel anders is. En voor heel veel mensen ook anders is. Wat je uit een bepaalde situatie wilt halen.
En, ja.
Kijk, ik weet van mezelf dat ik ben heel graag dienstbaar. Dat kan ik nu in wat ik doe met vuur en ijs op een fantastische manier ook doen. Maar ik herinner me ook dat ik in de tijd dat ik eindexamen deed, en dat heb ik 3 keer mogen doen, want ik heb MAVO, HAVO en VWO gedaan.
Alles achter elkaar. Ja,
precies. Dat de feesten die ik organiseerde, ik was ontzettend bezig om het iedereen naar zijn zin te laten hebben. En het liefst stond ik gewoon toe te kijken hoe iedereen lekker aan het feesten was op het door mij georganiseerde feest. En daar werd ook wel een beetje zo van, hé, maar je feest helemaal niet mee, weet je wel. Ja, dit was gewoon mijn...
Maar jij stond te genieten.
Ja. Ja. Ja, precies. Ja. Ik had het daar enorm van naar mijn zin. Dus, gisteren kreeg ik van jou een mail. Na de eerdere mails waarin je al aankondigde dat er een nieuwe website aankwam.
Ja. Poeh, is wel een dingetje hoor, zo'n website maken. Ja, dat is... Ja.
Vertel er eens over. Wat ben je allemaal tegengekomen in jezelf toen je deze website ging maken en het idee daarvoor had? Want het is niet iets wat je even in 2 dagen in elkaar geknutseld hebt.
Nee, nou, ik had eerder, ik schreef al heel lang dit soort verhalen over mijn zoon. En die had ik op mijn eigen website staan, waar ook alles stond over de muziek en de liedjes die ik maakte. En ik merkte dat het op een gegeven moment een beetje ging bijten. Ik kreeg dat op die website niet meer mooi weg en ik... Het waren voor mijn gevoel 2 verschillende dingen. En de een die voor het een kwam, die dacht ik zit helemaal verkeerd. En de ander kwam weer voor het ander en die zag het een. En die, nou. Dus iedereen was een beetje in chaos. En ik dacht ik moet het gaan scheiden. Ik moet het geeft meer overzicht als het apart van elkaar is. En toen had ik dat deel van de ene website afgehaald. En toen dacht ik, nou, er moet een nieuwe website komen. Maar hoe vlieg je dat aan? En hoe ga je het insteken? En wat wordt het de taalgebruik? De toon? En wat wil ik dus dat is? Wij zijn echt een paar maanden overheen gegaan. En hij is ook niet af. Dus ik, op een gegeven moment denk je van, ja, maar hoe lang ga ik door? Ga ik door tot die perfect en af is? Of ga je op een gegeven moment zeggen, oké, we gaan delen, we gaan gewoon beginnen. En mensen haken misschien ook wel aan, omdat ze een proces in opmars zien. Of misschien wel omdat het nog niet helemaal af of klaar is. Dus ik had een soort van basis, zo van dit moet er staan, dan kunnen we gaan, dan kan die open. En de rest kan ik daarna nog allemaal doen. Ja. Dus de drang om het perfect te willen neerzetten, die moest ik eventjes laten... Ja, die moet je even laten varen, hè? Dat is het.
Ben je een perfectionist dan? Op wat voor manier ben jij een perfectionist?
Ben ik een perfectionist? Ik denk wel dat ik de dingen goed wil doen. Ja, dat ik het goed wil doen en je kan eindeloos blijven schaven. Dat is het een beetje. Ja. Maar als ik een liedje maak op tijdsdruk, dan vind ik het ontzettend. Dan moet je dealen met. Het is niet perfect, want het is niet altijd perfect of precies zoals je het zou willen. Maar het gaat zoveel meer, merk ik dan in dat proces, om de intentie en om het gevoel en om de emotie dan dat iets perfect is.
Ja, het is sowieso een interessante vraag natuurlijk. Wat is dan perfect en wanneer is iets perfect?
Ja.
Wat ik ook heel interessant vind is dat bij het moment dat je voelt dat je iets gaat publiceren, iets van jezelf gaat laten zien. En ik merk dat al als aan mij wordt gevraagd om over bepaalde onderwerpen iets te schrijven bijvoorbeeld. Dan bekruipt me al zo'n gevoel van, oh, dan moet ik het gaan laten zien. Mensen kunnen daar iets van vinden. Ja, precies dat. En dan lijkt het soms van, het moet perfect zijn. Maar het heeft vooral ook te maken over de kwetsbaarheid die je ervaart. Als je iets wat heel dicht bij je zit, gaat laten zien aan een groter publiek en naar buiten brengt.
Want wat is het dan? Is het een soort van, begrijpt iemand, de lezer, wel wat ik bedoel? Of heb ik het zo goed omschreven? Wat is dat bij jou?
Oeh ja, de vraag of iemand mij begrijpt.
Dat stel ik mij zelf
niet zo vaak.
Nee.
Nee, gisteren vroeg ik in een andere podcast die ik opnam aan iemand de vraag wat zijn eis was. En het doelende op vuur en ijs. En ik denk, dat snapt iedereen wel. En zijn gedachte was, hoezo? Ik heb helemaal niks te eisen. Dat is een hele andere uitleg van het woord eis. Toen dacht ik, oh ja, weet je, dat moet ik misschien uitleggen. Nee, het zit voor mij denk ik vooral in de... In de kwetsbaarheid, het heeft te maken met hoe ik naar mezelf kijk, het zelfvertrouwen en ja, het heet misschien de term imposter syndrome.
Oh ja, ja.
Zo van, oh ja, weet je, dan gaat iedereen zo meteen zien dat ik het gewoon eigenlijk helemaal niet kan, weet je wel. En dat het straks zeg ik iets wat nergens op slaat en vindt iemand er iets van. Ja, dat soort dingen. En dat maakt
dat
ook
een beetje die spanning die erin zit.
Ja, die spanning voel ik nu ook voor het aankomende weekend wat we gaan doen. Maar iedere post die ik op Instagram plaats voor vuur en ijs. En de grap is dat ik er gewoon veel feedback op krijg van mensen. Dat ze het tof vinden, dat ze het leuk vinden om te lezen, dat het inspirerend is. En toch heb je iedere keer weer zo van... Wat moet ik hier?
Ja, dat is gek, hè? Ja, ik herken dat wel. Ja, dat is een heel... Je bent toch out there, weet je? Je laat jezelf zien. Dat is toch altijd... gaat toch altijd toch ook gepaard met een bepaalde onzekerheid misschien. Is dat het? Tenminste, voor mij is dat het.
Ja.
Ik denk, ja... Ik merkte net ook dat ik zei, wie ben ik eigenlijk? Dat ik hierover iets mag zeggen, mag vinden, mag... Ja, dat gevoel. Ja, ik zie jou knikken. Ja,
ja nee, ik herken dat gevoel wel.
Ja, ja, ja.
Ik herken dat gevoel heel erg. En ik moet er ook in één keer nemen, want jij bent natuurlijk zangeres. Ik vind dat ongelooflijk spannend. Ik werk samen met Daan van de Konijnenburg in Vuur en IJs. Daan is muzikaal. Muzikant geweest en gaat daar makkelijk mee om. Durft gewoon zijn gitaar te pakken tijdens een retreat en een liedje te gaan zingen.
Wat leuk!
Ja, dat doet hij echt super. En ik ben daar zo en ik, weet je, ik ben daar ook best wel kwetsbaar op het gebruik van mijn stem, mezelf te durven laten horen. Ik zeg ook van mezelf, ik kan totaal niet zingen, zeg maar. Ik ben ook niet muzikaal. Terwijl ik het wel heel graag zou willen.
Het begint onder de douche, hè? Alles bij.
Nou, ik heb gemerkt dat koud douchen en zingen wat minder goed samengaat als een lekkere, comfortabele, warme douche. Maar,
ja, dat zou ik wel doen, ja. Warme douche.
Ja. Hoe is dat? Jij doet ook op congressen of bedrijfsfeesten. Daar ben jij gewoon aanwezig.
Ja.
En aan het eind presenteer jij een liedje. En dat wordt dan het liedje van de comfort. Tenminste, dat is een beetje de gedachte erachter volgens mij. Hè?
Ja.
Hoe werkt dat proces voor jou?
Ja, ik ben op zo'n dag aanwezig. En ik ga eigenlijk... Meestal zijn er plenaire sprekers. En dan een plenair gedeelte waar iedereen is. En dan gaat iedereen in groep uiteen. En in die workshops kom ik natuurlijk ook. En vervolgens schrijf ik op wat niet zozeer... niet zozeer wat er gebeurt, maar wel waar mensen het over hebben. En wat voor gevoel erachter zit. En wat mensen delen of juist helemaal niet met elkaar delen. En omdat ik eigenlijk de enige ben die overal langskomt, merk ik dat er altijd wel een soort van overlap zit in bepaalde gedachten of in bepaalde emoties. En die vinden dan een plek in het lied. En ik componeer dat dan ter plekke en op het eind zing ik het als afsluiting. En wat heel erg tof is, en dat heb ik gelukkig voor de coronacrisis, want ja, dat is natuurlijk nu crisis en kan dit niet meer op deze manier. Heb ik gemerkt dat het ontzettend leuk is om ook samen te zingen. Dus met zo'n hele zaal, dan schrijf ik van tevoren een meerstemmig refrein en dan ga ik met iedereen oefenen. Dan deel ik de groep op in drieën meestal en dan zingen we met z'n allen. En in het begin is iedereen echt heel erg onzeker. En elke keer denk ik, oh Maud, sta je daar, waar begin ik überhaupt aan? En op het eind zingt iedereen met volle borst, want iedereen kent zijn stem. En je merkt als je met 300-400 mensen bent, en je kan ook gewoon zacht meezingen. Je hoeft niet meteen, maar iedereen gaat langzaam steeds een beetje harder. En ineens, ja, dan staat zo'n liter. Ja, dat is zo te gek. En dan hoor ik mensen ook later zeggen van, nou, ik dacht niet dat we dit zouden kunnen. Of, wat klonk dat mooi. Of, ja, dat vond ik echt heel bijzonder. En doordat nu gaan dingen natuurlijk online. Er zijn ook online congressen of online vergaderingen. Of mensen willen hun collega's een beetje in het zonnetje zetten. Maar wil je niet een lied voor ons schrijven? Want we hebben zoveel meegemaakt. We moeten er even bij stilstaan. En dan gaat het online. En dan gebeurt natuurlijk een beetje hetzelfde. Zeker als het een congres is. Alleen dan in verschillende breakout rooms, hè, heet het dan. En gaan we niet meezingen. Maar het idee van, ja, we sluiten samen af en er is iemand die overal dat gevoel heeft weten te vangen en dat op het eind zingt, maakt, ja, zorgt gewoon voor een hele grote verbondenheid. En het lukt online ook, dat vind ik mooi. Ik doe alles liefst live, want dan heb je die energie, ja, natuurlijk.
Wij ook.
Maar als ik online mensen toch een traantje zie wegpinken of echt in gedachten verzonken, zo een middag voorbij ziet gaan, ja, dan kan ik echt denken, yes, het lukt, het is gelukt. Ja. Ja.
Trots op wat je hebt gedaan en wat je hebt laten zien.
Ja.
Ja. Ja. Er zijn een paar woorden waar ik heel erg op aanhaak. Ten eerste is het verbinding, hè, dat je de verbinding ziet tussen wat de verschillende groepjes en de verschillende mensen inbrengen. En die ook creëert met het zingen. En de andere is dat je mensen een stem geeft. Hè? Dat je mensen laat wennen aan het geluid van hun stem, aan de kleur van hun stem. En dat ze het vertrouwen krijgen dat ze die mogen laten horen. Want ik denk dat is ook echt iets wat we met Vuur en IJs gewoon heel graag willen. Is van,
daar zit zo'n overlap. Yeah.
Ja, het gaat erover dat je ruimte mag innemen op deze planeet. Weet je verdient het om te stralen en om die ruimte in te nemen. Je te laten horen, je te laten zien. Dat kan met zang, maar dat kan met van alles. Met de metafoor van vuur en ijs. Het vuur voor je passie, de kwaliteiten die je graag laat zien. En het ijs, de dingen aan jou die je moeilijk vindt om te laten zien. Waar je je misschien een beetje voor schaamt. Of die je liever zelf ook niet zou willen hebben. Ja, dan is het durven laten horen van mijn stem op een andere manier dan praten, want praten kan ik goed. En ik durf me ook te laten horen en te zeggen waar ik voor sta en wat ik vind. Maar als je mij vraagt om in een groep een liedje te zingen, dan wordt het in één keer heel kwetsbaar.
Yeah.
En dat vind ik wel mooi, hè? Dat je dus ook dat gewoon kan meegeven aan mensen.
Ja, maar ik denk dat gevoel wat jij hebt, dat ook is wat mensen op dat moment voelen. En ik kan me één congres herinneren waarbij ik een spreker zag en die was zo goed. En alles was zo op elkaar afgestemd. En alles was tot in perfectie getimed. En ik dacht op dat moment alleen maar, oh, zo wil ik het ook. Dit wil ik ook kunnen. Wat geweldig. En toen had ik op het eind, was ik met dat liedje bezig. En ik was die stemmen aan het instuderen. En toen maakte ik een keer een foutje. Ik zei, oh, sorry, dat is niet jullie stem. Dat is en dan krijg je dat op het podium. En ik kom stiekem dacht ik bij mezelf, ik doe ik verkeerd. Dit is. En natuurlijk ga je stug door, want je staat daar en je doet het vrolijk met je gitaar. En natuurlijk vind ik het weer, want dat zit er gewoon in. Dus ik weet dat ook, daar hoef ik niet aan te twijfelen. Maar ik dacht achteraf, nou, het ging wel fout. En toen was ik zo eigenlijk zo ontdaan ervan. En toen sprak ik iemand en die zei tegen mij, het is zo echt wat je daar brengt. Dat is ook.
Ja.
Dus het is niet fout. Het is echt. Dat is het.
Oh,
Ja, dan kun je
wauw.
soms zelf zo worstelen, dacht ik. Maar het was al lang goed. Het was. Ja.
Ja.
Terwijl je zelf denkt: oh, het gaat de mist in. Maar het is zo echt. Ja.
Ja. Ja, ik heb daarin moeten leren dat ja, de meeste mensen weten van tevoren niet wat het zou moeten zijn. Dus als het dan anders loopt dan je had gepland, dat weet
Ja.
jij, maar de anderen niet. Dus hè, als je daar gewoon mee speelt, dat het is zoals het is. Maar het echt zijn raakt me heel erg. Ik ben een enorm fan van live concerten of live
Oh,
muziek, live
ja.
opnames. Omdat het niet allemaal perfect is. En als het allemaal te strak is afgeregeld in de studio achteraf qua muziek en zo, dan voel ik er helemaal niks bij. Dus ik vind
Nee.
echt juist ook de foutjes maken. En dat vind ik ook van coaches en bedrijven die dingen doen die aanverwant zijn aan wat wij doen. Ja, soms zie ik, en ik ken er een paar persoonlijk, en ik weet dat ze kwetsbaar zijn. Maar ik zie het niet in de uitingen die ze doen. En dat maakt dat ik daar totaal niet op aanhaak. Ik mis dan echt gewoon die menselijke kant, dat je ook niet perfect bent, dat je ook niet alles weet. En natuurlijk heb je je methodes om mensen verder te helpen. Maar die mis ik wel. Dat is mooi. Mooi hoe je dat omschrijft zo.
Ja, terwijl het jezelf zo, dat je in je hoofd denkt, oh, maar het gaat mis, of ik doe het niet goed, of hoe kom ik hier nou maar uit? Terwijl het juist misschien wel kwam doordat ik het liet zien. Ja, het was er gewoon, het ging fout. Ja, terwijl je op dat moment echt denkt, oh, wat ben ik bezig? Ja, dat is het, denk ik ook. Ja. Maar ik denk ook dat je in zo'n weekend, wat jullie organiseren, het is zo open dan. Je moet bijna wel, toch? Je kan toch niet gewoon maar iets van een toneelstukachtig rolletjes, want dat gaat niet werken, denk ik dan.
Nee, dat doorzien mensen, dat voelen mensen. En dat is ook absoluut niet wat we willen. Hè, we willen juist gewoon echt en authentiek aanwezig zijn. Dus we gaan mee in alle processen. Weet je, als we het koude water ingaan, dat doen wij mee. Ja, dat hoort er ook bij ons.
Koud.
We eten niet voor niets vuur en ijs.
Nee.
Ja, daar ga ik zo even op in, op koud.
Ja, ik ben benieuwd. Ja.
Maar wij gaan mee. Als we een zweetceremonie doen, die laten we overigens begeleiden door mensen die dat veel beter kunnen dan wij. Maar we zijn erbij, weet je, we zitten ook in die hut. We gaan mee op die wandeling. Als we een talking stick ceremonie doen en we zitten met z'n allen rond het vuur om gewoon te delen en te zeggen wat er gezegd mag worden, dan doen wij net zo hard mee. En dat levert soms hele toffe dingen op. In oktober hadden we een vuur- en ijsdag hier in Gouda. Daar stonden 8 deelnemers en Daan en ik. En ik twijfelde ineens van het was een dag, het regende, het was koud. En we waren al lang buiten met z'n allen. Toen dacht ik, moeten we nu ook nog dat koude water hierin? Gaat dat wel oké? Okay? Kan dat wel? Dus we hebben heel even kort overlegd en vervolgens dat gedeeld in de groep. En wat er toen ontstond was dat. Ja, die groep pakte onze twijfel gewoon op en dat werd omgevormd en we hadden een alternatief. En toen kwam de vraag van, oh ja, maar ik wil eigenlijk toch wel hier het water in. Weet je, een mix van ervaren en minder ervaren mensen. Ja, toen hadden we precies, nou, dan gaan we met de mensen die dat willen. En de 3 mensen die besloten om niet het water in te gaan, die keken ernaar, die zagen dat die energie groeide, de steun was aanwezig. Iedereen voelde zich gedragen door de groep en de een naar de ander kleedde zich uit en kwam erbij in het water. Het was echt fantastisch om gewoon te ervaren dat als je die kwetsbaarheid ook als facilitators, als begeleiders van zo'n groep deelt, dat zo'n groep die energie oppakt en die kracht neemt. Weet je, en
Ja,
dat,
gaaf is dat. En
ja.
wat het dan ook doet met een groep, als je dus ja, zelf open deelt hoe, wat, ja, wat er in je leeft, hè? Dat, ja,
Ja,
mooi.
juist ook uit die gedachte. Alles mag er zijn. Het is er al. En ik kan me er tegen verzetten en willen dat het niet is, waardoor ik het op een wat negatievere manier aandacht ga geven. Of ik kan het accepteren dat het aanwezig is en dat gewoon zo laten zijn. En heel vaak, dat weet je ook vanuit een corporate wereld, als er weerstand is en je gaat tegen weerstand lopen duwen, dan wordt er gewoon harder teruggeduwd. Terwijl als je meeveert en accepteert dat er gewoon ook weerstand in jezelf zit, ja, dat is prima. En een van de mooiste uitspraken daarin vind ik nog steeds, als je bang bent om iets te doen, dan doe je het gewoon bang.
Ja, die is mooi. Ja.
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 En er is niemand die zegt dat je niet bang bent. Zo heb ik mijn dochter in de Python gekregen in de Efteling. Want ze leefde er naartoe en op het moment suprem trok ze zich terug, was het toch te niet, spannend. Ja. Ik zei van, joh, weet je, maar ik zeg er iets. Je hoeft niet blij te zijn om het te doen. Je hoeft het niet van tevoren allemaal al te weten hoe het gaat zijn. Als je het spannend vindt, dan stap je erin met dat gevoel. Ik zei, je hoeft alleen maar in te stappen. En voor de rest wat je erbij voelt is oké. En ja, dus ik mocht met haar mee en op weg naar boven. Ik ken dat ding uit mijn hoofd. Ik had vroeger een jaarkaart. En het eerste hobbeltje wat je overging, toen keek ze me aan. Oh, dit is gaaf.
En wat was haar reactie daarna? Wat benoemde ze? En wat ze ervan vond of hoe ze zich voelde?
Ja, ze was super blij dat ze het gedaan had. En dat ze toch de stap gezet had. En het hielp haar. Want net daarvoor zat ik met haar in de halve maand in dat schip. Dus kon ik met haar op mijn gemak even een gesprekje voeren. Over de stemmetjes in haar hoofd. Want dat was het ook, hè. Mijn vrouw en ik hadden ervoor gezorgd dat zij bang was. Want wij hadden namelijk heel... Wij dachten dat we heel positief waren geweest. We hebben dus gewoon tegen haar zitten zeggen dat het heel knap was. En dat we het heel dapper vonden dat ze dat ging doen. Waardoor zij dus hoorde, oh, dat is vast ongelooflijk eng of zo.
Ja. Dus totaal en jullie onbewust. Denken dat jullie mega positief waren, maar het had een andere uitwerking.
Ja, precies. En in het schip kwam dat er een beetje uit en ging het over stemmetjes in de hoofd. En kon ik een mooi gesprek met haar voeren over de stemmetjes, die zijn de baas niet in je hoofd. Weet je, je mag ernaar luisteren, maar je mag uiteindelijk zelf een keus nemen. En ook dat, ja, als je het spannend vindt of als je bang bent, dan doe je het bang.
Mooie les, toch? Ja,
ja, dat is een van mijn heldenmomenten als vader.
Daar ik zie nu dat jij zo'n schouderklopje doet. Ja, zo is het toch. Die momenten moeten gevierd worden. Ja,
ja, zeker.
Hey, maar neem ze mee.
Je zei net iets over koud. Heb je ervaring met koud en mout?
Met koud?
Ja. Ben je wel eens in het ijsbad gestapt?
Ik ga wel eens naar de sauna en dan sla ik de koude douche en daarna liever over. Ik doe echt heel, heel voorzichtig en maar ik ben ook wel een kouklim. Als jij zegt ik loop op blote voeten, dan denk ik hoe dan? Want ik heb altijd koude voeten. Ja. Maar misschien zou ik daarom juist op blote voeten moeten lopen, zou jij me waarschijnlijk zeggen.
Daar heb ik niks meer te zeggen. Ja, natuurlijk. Nee, het is wel zo dat als je het... mensen, ik hoor dat heel vaak, hè, van mensen die zeggen, joh, ik heb heel vaak koud. Vooral ook mensen uit warmere continenten. Die gebruiken vaak het excuus van, ja, ik ben van tropische afkomst en ik kan niet tegen kou. Weet je, de kou ten eerste, het ijs is vooral een metafoor. En we zetten het in om iets te ervaren, om iets te leren over jezelf. En als je in een ijsbad stapt of in koud buitenwater of onder een koude douche, dan lokt dat een acute stressreactie uit. Ja, dus die hormonen, adrenaline, cortisol, die gieren door je lichaam heen. Maar het leuke is dat je kan leren hoe stress voor jou voelt en hoe je erop reageert. En het vervolg daarop is dat je kan leren hoe je die stressrespons, die reactie in jouw lichaam, kan mitigeren, hoe je daarmee om kan leren gaan. En als je dat in een gecontroleerde omstandigheid kunt leren, het is eigenlijk een soort van trainen van je eigen stressrespons, dan kan je dat dus ook als je een fout maakt in een liedje op een podium. Op wat voor plek dan ook maar. En daarnaast...
Nou, ik kan me voorstellen, omdat het natuurlijk zo... eigenlijk extreem is wat je lichaam dan uiteraard in die gecontroleerde omstandigheden laat meemaken. Dat je van dat is het dus, denk ik, dat die reactie je dus mee gaat nemen in andere momenten die je zeg maar gaat meemaken in je leven. Dat vat ik het goed samen.
Ja, zeker. Dat is een hele goede samenvatting. Hè? Maar de kou heeft heel veel kanten. Er zit een gezondheidsbevorderend effect in van het stimuleren van je bloedsomloop. Het is goed voor je immuunsysteem. Het heeft een verlagende werking op de stresshormonen in je lijf. Want het cortisolniveau, als je op dit niveau instapt in het ijsbad, dan gaat het even daar naartoe. En daarna zakt die. En blijft die lager de rest van de dag. Dus daar zitten heel veel lagen in. Omdat het ook iets is wat een heel basic proces in je lijf aanspreekt. Dit gaat over survival.
Ja.
En het helpt mensen ook om even vanuit het hoofd allerlei gedachten even naar het lijf te komen. Want een ijsbad is geen plaats voor allerlei gedachten.
Nee.
Maakt het een hele praktische manier om dingen te trainen. En wat ik voor mij persoonlijk een van de belangrijkste lessen. Want ook na een jaartje of 6 heel vaak ijsbaden te nemen. Ik heb het periodes lang echt elke ochtend gedaan.
Dan stapte jij in de gracht, toch? Dat was jij, hè? Ja, dat herken ik van Facebook, ja. Zag zo'n foto van Luc die in de gracht hangt.
Ja. Ja, precies. Ja, in de sloot.
Sloot.
Het heet de Karnemelksloot waar ik woon. En dat is een gracht. Sommige mensen hebben gelijk de associatie met een of ander vies polderslootje. Maar het is gewoon doorgaand water. Inderdaad. En wat ik dan voel elke ochtend als ik daar naartoe werk en op de rand van dat water sta, dan is dat toch weer even die weerstand tegen iets te doen wat oncomfortabel is op het moment dat je die stap zet, maar uiteindelijk gewoon heel erg veel oplevert. En dat is natuurlijk ook gewoon een metafoor voor hoe spannend ik het vind om het aankomend weekend weer te gaan begeleiden of iedere keer als we een online ademsessie organiseren. Weet je, dan moet je even over zo'n drempel heen om uiteindelijk de vruchten te kunnen plukken daarvan.
Ja.
En die mentale training van elke ochtend iets doen wat je heel moeilijk vindt, wat je even door weerstand moet hebben, maakt het gewoon makkelijker om lastigere dingen te doen gedurende de rest van je dag.
Ja, want je hebt het al gedaan. Je hebt dat gedaan, dus dan kun je de rest ook. Dat.
Ja, maar dat maakt ook de overwinningshormonen vrij, weet je. Dan krijg je niet veel goed hormonen, die oxytocine. En vervolgens neem je dat mee de rest van je dag in. Dat gevoel van, heb ik gedaan. En dat is het ijsbad zelf, erin stappen is vaak een drempel. Met of zonder begeleiding. Het is afhankelijk van hoe mensen dat zelf willen. Ik zelf grijp altijd pas in of ik geef pas begeleiding op het moment dat ik het gevoel heb dat mensen dat even nodig hebben. En voor de rest is het gewoon je eigen proces.
Want ik heb me altijd afgevraagd, want ik heb je natuurlijk de laatste weken, wij hadden deze podcast, dat we elkaar zouden spreken voor de podcast hadden wij afgesproken. Dus ik had een beetje weer even gekeken en wat je allemaal deed en even naar een andere podcast geluisterd. Wat ik me nou afvraag, hè, is... Hoe lang zit je eigenlijk in zo'n ijs? Is dat erin eruit of moet je 10 minuten zitten? Wat is hoe gaat dat nou?
Het varieert. Over het algemeen is het een paar minuten.
Tijdens dat vind ik best wel lang eigenlijk. Ja.
Ja, maar weet je lichaam krijgt een acute stressreactie. Dat duurt ongeveer 60 tot 90 seconden voor die adrenaline uit je lichaam verdwenen is. Voor die stressreactie hormonaal gezien weggeëbd is. Dan is er ook pas echt de ruimte om weer rust en ontspanning te vinden.
Je moet er doorheen?
Ja, je moet er doorheen. Je moet het laten gebeuren in je lichaam. Je moet aanwezig zijn bij je lijf. En met een ademtechniek je hartslag tot rust brengen. En hier kunnen we het lang over hebben hoor. Maar het feit dat je in dat koude water stapt... Dat geeft een acuut stresssignaal. Het stresssignaal zorgt ervoor dat je hartslag omhoog gaat. Dan gaat je hartslag gaat omhoog. Heel vaak stappen mensen ook in en is weet je, even die ademhaling. En dan is het zaak dat je langzaam de controle terugpakt. En de controle over je adem is niet een ding van... Ik moet van helemaal in één keer naar helemaal rust. Nee, je hebt controle op het moment dat jij bepaalt hoe je ademt. Dus je kan er ook voor kiezen om dat signaal van je lijf serieus te nemen... en even heel snel te ademen. Maar dan bewust, omdat jij het doet. En vervolgens ga je je adem vertragen. Dan voel je dat die stresshormonen... En als je je adem vertraagt, heb je invloed op je hartslag. Die neemt ook af. Dat betekent dat je steeds meer naar de rustkant van je autonome zenuwstelsel toe beweegt. En dan ga je na ongeveer een minuutje langzaam ervaren van... Dat was heel koud. Het was een flinke schok even. Maar dit is eigenlijk best oké. Mijn lichaam kan dit wel. Je lijf kan je prima warm houden.
Maar het is eigenlijk, zoals jij het omschrijft, dan lijkt het ook heel meditatief.
Ja.
Als je het hebt over ademhalen, gewoon ermee gaan zitten met wat je voelt. Ik heb zo'n app, hè, zo'n Headspace app, heb ik.
Ja,
dus
mooi.
Ik kan het aanzetten. Ik kan zelf, vind ik het heel moeilijk om te gaan zitten en dan niks te doen. Maar als iemand maar tegen mij praat met waar ik met mijn aandacht bij moet, dan kan ik dat een beetje beter.
Ja.
En dan gaat het ook heel erg naar... de ademhaling is wel een heel belangrijk onderdeel daarvan. En met aandacht bij je lichaam zijn ook.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat adem voor een zangeres zoals jou ontzettend belangrijk is. Want je haalt er natuurlijk je ademsteun uit. En je adem staat, denk ik, tijdens het zingen ook echt in dienst van wat je probeert over te brengen.
Ja, maar ik denk zelf, want jij zegt heel leuk, jij bent zangeres. Het grappige is dat ik me zo helemaal niet voel. ik merk zelf altijd, nou ja. Dus als ik mezelf voorstel, of zo zeg ik nooit, ik ben zangeres. Nee, ik heb altijd meer het gevoel dat ik, dat ik iets maak. Dat het iets te creëren is. En de stem is, is daar onderdeel van. Dus het gaat misschien voor mijn gevoel meer om het... om het gevoel of de emotie te kunnen benoemen in een waarbij het zingen of het gezongen, ja, echt de zang, zeg maar, dat het een soort van middel is zonder dat het direct een doel is of zo. Dus voor mij is het zo verbonden met wat ik zing of welke boodschap het is. Of in plaats van, ja, ik ben zangeres en ik kan elk liedje zingen, want dat gevoel heb ik helemaal niet. Dat het dat is. Nee, ik denk ook niet dat ik ieder liedje kan zingen. Maar dat het vooral gaat om die emotie.
Ja, het is ook niet mijn definitie van een zangeres dat ze ieder liedje kan zingen, hoor.
Maar nee, dat denk ik ook niet.
Het is juist dat je zang en stemgeluid en muziek gebruikt om jouw verhaal te vertellen, om de boodschap over te brengen of het verhaal te vertellen wat je hebt gezien, hè, in hoe jij daarin werkt.
Ja, maar als jij benoemt van het zit in die, als zangeres moet je ook op die ademhaling letten, dan denk ik, ja, dat doe ik wel, maar ik ben vooral eigenlijk bezig met hoe ik het overbreng, of wat ik zing, of wat ik gemaakt heb, en dat wil ik aan de mensen laten horen die die hele dag erbij zijn geweest, of die, nou ja, wat het publiek ook is, dan gaat het misschien meer om de intentie of de boodschap dan of ik heel mooi sta te zingen, misschien.
Ja, nou, dat geloof ik absoluut. Maar dan wil ik je een andere vraag stellen.
Ja.
Je bent de hele dag aanwezig geweest bij een congres. Je hebt ontzettend veel dingen gehoord en gezien. En vervolgens ben jij gaan schrijven en componeren. En dan kom jij terug en dan sta je op het podium. 300 mensen kijken naar jou en jij moet gaan zingen wat jij gecreëerd hebt. Wat doe je dan?
Ja.
Is dat stress voor jou? Of is dat van, oh, lekker en dat komt gewoon los? Of?
Nee, ik ben altijd wel zenuwachtig. Ja.
En wat doe je daarmee? Wat doe je dan net voor het moment dat jij gaat zingen?
Nou, dan haal ik natuurlijk adem, Luc.
Ah, precies.
Nee, die is wel belangrijk. Ik heb vroeger een aantal keren meegemaakt dat ik mijn tekst kwijt was. En die momenten voor een volle zaal staan en je tekst kwijt zijn, dat heeft zoveel indruk gemaakt. Dat nog altijd een soort van puntje van aandacht en zenuw is. Dus ik herhaal altijd wat is mijn eerste zin. Ja, want als de eerste zin weet, dan
komt
de rest ook. Ja.
Ja, dus dan, en net voordat je begint haal je even een keer diep adem.
Ja.
En laat je los.
Ja, dan ga je. Ja.
Ja. Ja, precies. En tijdens het zingen, misschien is het voor jou gewoon zo natuurlijk dat jij het niet opmerkt, hè? Maar als je naar zangers kijkt die aan het zingen zijn, dan zie je wel heel erg goed ook aan het lichaam hoe zij die adem gebruiken om de klanken te vormen. Want uiteindelijk is het een spel van je stembanden en de druk en waar je adem zit, van welke klanken je kunt creëren natuurlijk.
Ja, zeker. Ja, misschien is het meer dat het er wel is of zo, maar dat misschien onbewuster gaat. Ik zal er eens op letten de komende tijd. Ja.
Niet te veel.
Nou, ook gewoon eens om het te zien van, hey, hoe doe ik dat eigenlijk? Ik ben me er niet zo bewust van, denk ik. Ja.
Ja.
Leuk.
Interessant.
Ja.
Maud, zijn er nog zaken die jij zou willen weten? Heb je nog vragen aan mij? Want we gaan er langzaamaan naar het einde van deze podcast toewerken.
Is het alweer voorbij? Oh, dat is
Ja.
jammer, hè? Ja,
Ja, we doen het
ja.
gewoon nog een keer, joh.
Gewoon nog een keer. Ja, nee, je vertelde straks, hadden we heel even een voorgesprek, je vertelde je over vuur en ijs en hoe tegengesteld ze zijn en hoe het een je ook weer bij het andere ja, kan helpen. Dat vond ik wel, ja, dat vond ik gewoon wel een mooie metafoor voor al die, ja, voor vuur en ijs en wat er dan bij hoort. En, ja, ik denk ik benoem het gewoon nog even. Ik denk, ja,
Ja.
ik snap het. Het is letterlijk en figuurlijk op hetzelfde moment.
Ja. Ja, ik zal het heel kort even herhalen, want dan weten de luisteraars ook wat ik tegen
Ja,
jou heb gezegd van
precies. Ja,
tevoren.
doe dat.
En
Ja.
dit is de kern van vuur en ijs en waarom het ook überhaupt vuur en ijs heet, hè. Is dat we enerzijds letterlijk vuur en ijs inzetten om belevingen te creëren, om ruimte te creëren voor ervaringen. En anderzijds gaat het vuur en ijs vooral over alles wat in je aanwezig is. Het vuur, je passie, de dingen waar je trots op bent, de krachten die jij bezit, die je graag laat zien, waar je openlijk gebruik van maakt. En de andere kant is vaak het ijs, hè, de dingen die je ook in je aanwezig zijn, maar die je liever niet laat zien. Je woede, je frustratie, je verdriet, noem het maar op, kan van alles zijn. En volledig omarmen dat allemaal in jou aanwezig is en dat ook achter al die dingen die je liever niet zou hebben, toch krachten zitten. En ik gebruikte het voorbeeld, hè, als mijn dochter tegen me zegt van papa, maar als jij het weekend weg bent, dan mis ik jou zo. Ja, dan is de andere kant daarvan, daar gaat dus over liefde. Dat betekent dat er liefde in haar aanwezig is. Want als dat er niet is, dan mist ze dat. En dat vind ik, ja, dat vind ik ontzettend waardevol. En ik merk dat het mij geholpen heeft en andere mensen ook helpt op de innerlijke reis die we allemaal maken. Om zin te maken van het leven wat we leiden. En om ons te helpen om ons vrijer te voelen. En jij maakte daar straks hadden we het over je zoon en hoe die meedoet. En ja, toen kwam het ook over het feit dat we allemaal zo ingewikkeld zitten in hoe we denken dat het hoort. En ja, als je al die laagjes afwikkelt, hè, jezelf ontwikkelt, het letterlijk afwikkelen van al de complexe zaken die we om ons heen hebben gehangen, ja, dan lukt het vaak om gewoon steeds meer jezelf te zijn. En dan juist helpt ook weer het ijs om je te laten zien wat er in jou leeft. En het vuur om je dichter te brengen bij dat wat echt van jou is.
Ja, wat me daarin raakte is dat, dat het een het ander dus compleet maakt. Hoewel je eigenlijk de ijskant misschien liever niet wil, of waarvan je denkt, nou, daar moet ik het wat mee, of, of daar is het weer. En terwijl je het juist dus kunt gebruiken.
Ja.
Die versterking van van beide, dat is wel heel, ja, dat raakt me, dat vind ik mooi. Ja.
Ja, en te veel van beide is niet oké.
Nee,
En
het
de
een kan ook
mix.
niet zonder het ander. Ja.
Nee, en ook dat is. Dat is ook heel logisch als je kijkt naar hoe wij zelf in elkaar zitten. Fysiologisch, hè, hoe ons autonome zenuwstelsel werkt. Dan hebben we een actiekant en een rustkant, hè, in ons zenuwstelsel. Sommige dingen die functioneren beter in rust. Andere dingen die doen het juist beter als er actie is. Als er stress, een vorm van stress aanwezig is. En de balans die we zoeken. Wordt vaak gezegd van ja, je leven moet in balans zijn. Daar gaat niet over een heel dun lijntje waar je precies overheen zou moeten lopen. Dat gaat erover dat je met veel veerkracht van links naar rechts kunt springen. Van hele acute stress, hard werken, naar ook daartegenover diepe rust kunt zetten om weer te herstellen. En dus het een kan niet zonder het ander bestaan. Er kan niet alleen maar blijdschap zijn, want dan wordt het ook één monotone lijn. Dus dat hebben
Ja,
we allemaal nodig.
tof. Mooi.
Ja,
Leuk.
super tof. Maud, dankjewel voor dit fijne gesprek. Ik vond het echt
Ja,
leuk je
Luc.
op deze manier te ontmoeten. En ik heb, ik moet, dat wil ik trouwens nog wel even zeggen. Naast de website die je hebt, heb je ook twee boeken zelfs geschreven over Len en zijn broer.
Ja, eentje is het. Jij is één boek.
Oké.
Ja.
Ik dacht dat het er twee waren inmiddels, maar... Maar die is echt...
En eentje is een luisterboek. Ik heb hem ook, zeg maar, opgenomen met mijn stem. Dus mensen kunnen hem dan beluisteren. Dat kan ook, ja.
Ik heb hem 2 jaar geleden onderweg naar Frankrijk, geloof ik, 6 keer geluisterd.
Zes keer.
De kinderen achterin. En het blijft gewoon leuk om te horen en te zien ook hoe de kinderen erop reageren. En ik vond dat, denk ik, het leukste is de gesprekken die ontstonden, de vragen die kwamen vanuit mijn kinderen op die ontdekking van, ja, maar wat is er dan mis met die jongen? Wat heeft hij dan, weet je wel?
Ja.
En dat ze dan zeggen, ja, maar voor hem werkt dat gewoon anders.
Ja.
Dat is toch ook oké? Okay? Dat vond ik echt prachtig.
Ja, mooi. Ja. Leuk. Ja, ik denk misschien als mensen het leuk vinden om iets te zoeken of te vinden over mij, dan is alles wat met de liedjes en de muziek te maken heeft, dat vind je via mijn naam, mautwilms.nl. En de nieuwe website over alles met meedoen en de verhalen en de ideeën voor wanneer dat niet vanzelf gaat, die site heet makkelijkermeedoen.nl.
Super. Dank
je wel. En ik vond het superleuk, Luc. Dank je wel voor de uitnodiging en voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan. Het was echt leuk. Dankjewel.
De Vuur en IJs podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Vuur en IJs podcast. Wil je meer voor jezelf? Dan kun je abonneren. Wil je ook iets voor een ander? Dan kun je inspireren. Stuur deze podcast door naar iemand die hem goed kan gebruiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.